Gemeente, er is een onderwerp wat me al een tijd bezighoudt. En wat eigenlijk alle eeuwen er geweest is. En dat is het onderwerp opwekking. Opwekking van het geestelijke leven, het kerkelijke leven dat ingezakt was. Herstel van kerken die in verval zijn. Zodat kerken, gemeenschappen, kerkgenootschappen, de Maranatha-kerk weer levend, weer krachtig wordt. Zodat ongelovigen tot waarachtige bekering komen en gelovigen tot hernieuwde toewijding. Wie droomt er niet, wie bidt er niet om een geestvervulde gemeente met uitstralingen, met uitwerking naar buiten toe. Een opwekking, een herleving, zult gij ons uit de dood niet herleven doen, hebben we gezongen. Een opleving, een reanimatie, dat de geest van God weer gaat blazen in de kerk, in de gemeentes en in huizen en harten, zodat het geestelijk niveau weer stijgt. God aan zijn eer komt. Bestaat dat? Opwekking, revival. Is dat bijbels? Goeie vraag. Hoe is dat dan verkrijgbaar? Goeie vraag. Ik zeg niet dat ik eruit kom vanavond, maar ik ga het wel over spreken vanavond. Het treft mij dat er staat in vraag 53 van zondag 20, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Wat geloof ik daar nou echt van? We hebben zojuist beleden in de geloofsbelijdenis van Nicea, die Here is en die levend maakt. Nou, ik wil vanavond met de hulp des Heren daar eens met u over gaan nadenken. Opwekking. Ik zet boven de preek Heilige Geest een opwekking. Eén ding weet ik wel, als het bestaat en als het bijbels is, dan heeft het alles te maken met het werk van de Heilige Geest. De laatste keer dat we over de catechismus spraken, heb ik het netjes uitgelegd, het antwoord. Gewone preek, vanavond een ongewone preek. Naar aanleiding van deze zondag. Heilige Geest en opwekking. Ten eerste ga ik iets zeggen over zijn kracht. Ten tweede ga ik iets zeggen over zijn kenmerk. En ten derde ga ik iets zeggen over zijn komst. Heilige Geest en opwekking. Ten eerste zijn kracht. Ten tweede zijn kenmerk. En ten derde zijn komst. Gemeente, als ik de Bijbel goed begrepen heb, dan gaat het in de Bijbel over het werk van een drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is uit de Vader, door de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. Eerste gedachte, zijn kracht. In de kracht van de Heilige Geest. Wat is dat dan voor een mysterieus iets, dat werk van de Heilige Geest? Nou, God de Vader, die heeft vooral te maken met het scheppingswerk. Uit hem is alles voortgebracht. God de Zoon, de Heer Jezus, heeft alles te maken met het verlossingswerk. Hij heeft het werk volbracht. En God de Heilige Geest heeft alles te maken met het werk in de mens. In u en in mij. In zielen, in harten, in levens van mensen. Hij wederbaart ons, dat wil zeggen, hij geeft je een nieuw hart. Hij maakt je van geestelijk dood levend voor hem. Hij heiligt je, hij vernieuwt je. Kracht van de Heilige Geest. Het is mij opgevallen, als ik zo de Bijbel lees en herlees, en ik heb er natuurlijk ook wat boeken over gelezen, naar aanleiding van Bijbelteksten, dan valt me op, en dat kan je toch niet ontkennen, dat de Geest te maken heeft met een enorme kracht, dat die een enorme kracht is. En dat die in minder of meerdere mate, ja, over je kan komen. Er staat in Handelingen 1, om maar zomaar eens iets te noemen, dat de Heer Jezus vlak voor de hemelvaart zei tegen zijn discipelen, dan moet je wachten in Jeruzalem, totdat gij zult bekleed worden met kracht, power, dynamis, dynamiek, dynamiet, staat er letterlijk, met de power, met de kracht van de Heilige Geest. Wat is dat toch? Ja, wat dat is, dat is niet zo moeilijk. In Handelingen 1 moesten ze wachten en bidden om de kracht van de geest. En dan wordt het Handelingen 2. En dan komt die geest. En wat gebeurt er dan? Dan zie je daar een vreesachtige Petrus die bang is voor één meisje. Een dienstmeisje om iets goeds te zeggen over de Heer Jezus. Daar zie je hem in je herkent hem niet meer. Die vreesachtige Petrus is geworden tot een vrijmoedige Petrus. Die daar staat te juichen en te getuigen. Is dat misschien de kracht van de Heilige Geest? Ik lees in het Oude Testament, we zijn er allemaal bijbelgetrouw, hè. Ik lees in het Oude Testament dat een man als Simson, dat hij ja, niet krachtig was van zichzelf, maar dat er staat, en de Heilige Geest, die dreef hem aan. En toen gebeurden er onvoorstelbare dingen. Ik lees in de tijd van de Richteren dat Gideon, bange Gideon, die zit daar ergens in de spelonken wat tarwe te kloppen. En de Heilige Geest greep hem aan en die bange Gideon wordt een charismatische leider. Die machtige daden kan doen. Ik lees van Ezechiël, daar hebben we de vorige jaren bijbellezing over gehouden. Ezechiël. Toen viel de geest des Heren op hem. En dan gebeurden er dingen. Dat hij soms echt plat op de grond viel. Zo drukte die goddelijke majesteit op hem. Nou, één ding is voor mij duidelijk. De Heilige Geest heeft te maken met kracht. Hij is zo krachtig dat hij een dode, geestelijk dode, levend kan maken. Hij is zo machtig dat hij een stenen hart kan veranderen in een vleeshart. En hij is zo machtig dat hij een kind van God met kracht kan aangorden, zodat het een geweldige getuige gaat worden. Zelfs is het zo, als ik mijn Bijbel goed lees, dat er staat van de Heer Jezus dat hij gezalfd werd door God met kracht. Van de geest. En dat hij in die kracht mensen genas. Simpelweg gezegd, kinderen. Als de Heilige Geest nou zijn enorme krachtbron is. Dan zou je dat kunnen vergelijken met een stopcontact. Kijk. Je weet wat een heggenschaar is, hè. Vroeger moest ik van mijn vader altijd die kantjes zo knippen. Heidenswerk. Maar goed, dat moest. Tegenwoordig gaat het wat makkelijker. Dan gaat het met een elektrische herrenschaar. Maar dan moet je maar eens vergeten om die stekker in het stopcontact te doen. Dan moeten we proberen om kantjes te knippen. Ga niet. Dan sta je maar te tobben en te zweten. Maar zodra die stekker in het stopcontact zit, in de krachtbron zit. En je doet het knopje aan, dan is het eigenlijk een fluitje. Dat gaat vanzelf, dat is een fluitje van een cent. De krachtbron. De Heilige Geest is kracht. Dat is van mij duidelijk in de schrift. Nou, ik ga een stapje verder. Het merkwaardige is dat als ik de Heilige Geest in de Bijbel probeer te volgen, te zien waar die genoemd wordt. Dan zien we dat de Heilige Geest vaak in de Bijbel genoemd wordt met een aantal symbolen. Ik ga er een vijftal noemen of zo. De Heilige Geest wordt heel vaak vergeleken met water in de schrift. Water. He? Ik zal de geest, hoe staat het in Jesaja? Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Ik zal mijn geest geven op u en mijn zegen op uw nakomelingen. He, dan wordt de Heilige Geest vergeleken met de werking van het reinigen en het vruchtbaar makende water. De Heilige Geest werd uitgestort, de uitstorting op de Pinksterdag, dat doet ook denken aan water. De uitstorting, een wolkbreuk van de Heilige Geest. En dan snapt u dat er een verschil is in water en water. Het water is wel hetzelfde, maar je kan een heel klein, miserig stroompje hebben, dat is maar heel weinig. En je kan ook een bruisende rivier hebben. We hebben gezongen, de Godsrivier doet geovervloeien. Nou, dat is wel een verschil dus. Weinig. En veel, het is hetzelfde water, maar er is een verschil in mindere of meerdere mate. Nou, dat is water. Ik zie hetzelfde in de schrift met het voorbeeld van vuur. De Heilige Geest wordt vergeleken met vuur. He, tongen als van vuur, die kwamen op de 120 in de opperzaal, de Pinksterdag. De Heer Jezus, die zei, of Johannes de Doper zei over Jezus, ik doop u met water. Maar die na mij komt, zal u dopen met geest en met vuur. Onderdompelen in vuur. Zodat er warmte vrijkomt. Mensen gelouterd worden. Zodat ijskoude ijspegels van harten gaan ontdooien. En het ijzige verbreekt. En de lente komt, warmte. En de vruchten gaan rijpen van geloof en bekering. Vuur. Vuur dat je harten weer brandend maakt. Waren hun harten niet brandende in ons? Vuur. Ik kan het toch niet ontkennen dat in de schrift staat. En dan begrijpt u, er is verschil tussen een vonkje onder de as en een uitslaande brand. Nou, die uitslaande brand, dat zie je inderdaad op de Pinksterdag. Dan slaat het uit. Nou, nog een ander voorbeeld. Wind. Heilige Geest wordt ook met wind vergeleken in de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus zelf. De wind waait waarin hij wil. Men hoort zijn geluid en je weet niet waar die komt en waar die heen gaat. Dat lezen we in het Hooglied. Waar de bruid bidt, o noordenwind, kom en zuidenwind, doorwaai uw hof. De wind. En dan zien we ook weer een verschil tussen een briesje, het zuizen van een zachte stilte, zo'n avondkoelte briesje. En dat geluid op de Pinksterdag van die geweldige gedreven wind. Dan zie je weer dit krachtige erin. Weet je, er staat in de Bijbel ook dat de Heilige Geest vergeleken wordt met wijn. Wijn. Wijn die het hart van de mens verheugt. Wijn. Word niet dronken van de alcohol, zegt Paulus. Word niet dronken van de wijn, maar word vervuld, word dronken met de Heilige Geest. En we zien dat op de Pinksterdag, dat als ze vervuld worden met die geest, dat ze, ja, dat anderen zeggen, ze lijken wel of ze te veel wijn, te veel zoete wijn op hebben. Dan komen ze op een gegeven moment in zo'n toestand van extase bijna, zinsverrukking, hoe moet ik dat reformatorisch zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Een extatische ervaring, enorme blijdschap en de grote daden Gods worden, geen geestelijke futloosheid of zo, maar power, blijdschap. Aanbiddende verheuging. We zingen daarvan, hè? Psalm 68. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht wat van u aanschijnt, ten hoogste. Het zal huppelen van zielenvreugd. Dat zingen we zo mooi, hè? Vreugde. Vreugde. Nou, dat is de wijn. De wijn. Olie. Zo'n beeld. De zalfolie. Vreugdeolie. Zalfolie van de geest. De geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. De olie des geestes. God heeft zijn zoon gezalfd toen hij op aarde kwam. Met de kracht van de geest, staat er in Handelingen 10. En bij veel olie, ja, dan druipt het van je af, hè, als je één druppeltje hebt. Ja, dan is er maar, dan blijft het bij jou op je hoofd zitten. Maar als het hele kruikje wordt over je heen wordt heen gegoten, dan druipt het van je hoofd en dan gaat het zo, je baard in de halszoom tot aan de klederzoom onderaan. Dan wordt er helemaal, en dan ga je dat ook, dan drupt het van je af. Nou, u begrijpt dit. Hè, als het gaat over kracht, of het nou is in het beeld van wind of van water of van vuur of van olie of van wijn, dat er wel een verschillende mate in de schrift wordt aangeduid. He, er is een gradueel verschil. Het kan veel of weinig zijn. Meer of minder. He, als ik een schaal zou moeten aanleggen van 1 op 10, dan kan het 1 zijn, dat is heel weinig, minimaal. Maar het kan ook 10 zijn, dat is maximaal. Op de schaal van Richter, he, dan kan het 6,7 of 8,7 of 2,3 zijn. In de taal van de wind, van de Beaufort, hè? Die windkracht die kan een windkracht 10, 11 of 12 zijn. Of kan ook windkracht 4 of 3 zijn. En u voelt dat is een verschil tussen zwak en krachtig. Dat is een verschil tussen een karige maaltijd en een feestmaal. Ja. Dat is een verschil tussen magere jaren en vette jaren. Dat is een verschil tussen eb en vloed. Dat is het, eb. En als het nou eb is, gemeente. Als nou eb is in de gemeente, wat zie je dan? Ja, dan zie je, dan komt het modder. Dat komt naar boven. Als het eb is, als er weinig water van de geest in de gemeente is, dan komt er allemaal modder zichtbaar, wordt het. En dan zie je hier een plasje water en daar een plasje water.
Zo op het strand, het is een beetje modderig en een beetje drassig en drillerig. En dan komt er allerlei vuilheid naar boven. En dan heb je hier een clubje en daar een clubje. Er is een verdeeldheid. En als nou vloed is. En als het springtime is. Hè, als het nou springvloed is. Dan wordt de modder bedekt. En die verdeeldheid gaat weg. En dan wordt het verzwolgen. Dan zullen die wateren des Heren de bodem der zee gaan bedekken. Nou, dat is nou het verschil tussen hoe het nou normaal is. Of hoe het schraal is. En als er nou een opwekking komt. Zoals op de Pinksterdag. Dan ga ik dat toepassen op ons. Op u. Op mij. Dan zeg ik, ja, hoe is het nou nu in onze gemeente? Maar na de kerk. Ik steek mijn preek af zondag aan zondag. Maar hoe is het nou eigenlijk nu echt? Weet je, het kan zo zijn dat er soms zo weinig van de Heilige Geest in je leven is, of in het kerkelijk leven is, of het leven van een gelover is, dat je naar dat vonkje, dat je naar dat briesje, dat je naar dat stroompje moet zoeken. Is het er nog wel? Is het eruit wel geweest? Misschien heb je net genoeg genade om niet veroordeeld te worden. Maar je hebt niet genoeg genade om tot een zegen te zijn. Voor anderen. Is het nou in de gemeente een survival of een revival? Daar zit verschil in, hè? Een survival, dat is nou, hoe kan ik nou overleven? Net met mijn hakken over de sloot. 5,6. Een revival, dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft. En hij spreekt toch de waarheid. Ik ben gekomen, niet opdat ze zouden overleven, mijn schapen. Maar ik ben gekomen opdat ze zouden leven en zouden overvloed hebben. Wat is dat toch, heren? Overvloed. Waar denkt u nou aan bij overvloed? Ja, dat denk ik niet aan een beetje. Dat denk ik niet aan een spatje. Dat denk ik aan een wolkbreuk. Dat denk ik aan iets wat me overweldigt, wat me overstraalt, wat me overstroomt. Dat denk ik aan die Godstroom der genade die in gemeente, huis en hart ruisen gaat. Dat denk ik aan. Zou de Heer Jezus overdreven hebben? Hoe komt het in je op? Hoe durf je dat te denken? Wat gebeurt er nou in de opwekking? Gemeente, in de opwekking. Dan gebeurt er dit. Als die geestkracht er in de gemeente gaat werken. Nou, dan kan ik op zijn minst zeggen dat het vuur gaat weer oplaaien. Dan hoor ik de orkaan, die geluid als van die geweldige gedreven wind, dat hoor ik gaan loeien. Dan komt daar een vloedgolf die losbarst. Stel je voor dat dat zou gebeuren hier in Rotterdam. Nee, in de Maranatenkerk. Ik denk dat ik me ongeluk zou schrikken. Zou ik het aankunnen? Zouden we het aankunnen? Of zouden we zeggen, oh, we houden eerst gepaste afstand. We laten het overzoberen en overwinteren. En ik denk dat het meer opwinding is dan opwekking. U hebt er al een labeltje voor. Dat zijn de enthousiasten, de fanatici, zeggen we dan. Hè? Ik weet niet of u een beetje verstand van kerkgeschiedenis hebt, maar... Weet je, hier is ook wel eens een opwekking geweest. Ook in Nederland. 18e eeuw. Dan had je Theodorus van der Groe die het hekje toe doet. Nou weet ik niet of hij voor of achter het hekje stond, maar goed. Weet je wat van der Groe zei? Hij zegt, die opwekking daar in Nijkerk en zo, en de opwekking in Engeland, dat is satanisch gedoe. Had ook een labeltje voor. Maar die man was al mis, hè? Die man was al mis. Weet je, als er bekeringen komen, dat denk ik zo. Maar mag ik mijn hart vanavond eens uitspreken? Als er echt bekeringen gaan komen, als er een opwekking komt, dan begint de duivel echt te stoken. Ja. En dat zie ik trouwens ook in de Bijbel terug, weet je dat? Als je nou kijkt naar de Heer Jezus, hoe hij in de evangelie, hoe hij bezig was, hè? Dan zou je kunnen zeggen, er was een opwekking en tegelijkertijd was er ook een oproer. Er kwam verdeeldheid. Sommigen die hingen aan zijn lippen en anderen zeiden, hij misleidt de hele schare. Het is een misleider. Hij heeft een demon. Er kwam ook oproer. Dat zie ik ook op Pinksterdag.
Aan de ene kant zie ik een geweldige opwekking. Petrus, 3000 zielen in ene klap, bekeerd. En aan de andere kant, als dan Stefanus, ook vol van de Heilige Geest, daar zijn preek afsteekt. Dan zie ik dat die Sanhedrin erin, dat ze ontzettend kwaad worden. Ze knarsen met hun tanden en boer roepen, de vingers in de oren. En weg met die kerel, stenigen, aan het gast ermee. En dat gebeurt dan ook. Dus er is opwekking en er komt ook oproer. Weet je waar ik altijd bang voor ben? Voor een woordbediening die niets uitwerkt. Daar ben ik het bangste voor. Dat is altijd een heel gevaarlijk teken. Als het woord niks doet. In uw leven. Dan maar liever dat u briest van vijandschap. Dat je me verguist en vertrapt. Als het woord helemaal niks doet. Dan mis ik, dan mis u, dan missen wij de geest. Grote zegen komt er met opwekking en ook veel tegenstand. Nou, dat is de eerste gedachte. De kracht van de geest. Ik kan het niet ontkennen. Tweede gedachte. Kenmerk van de geest. Stel je nou voor, hè, dat dat gebeurt. Zoals het gebeurd is in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis. Elke eeuw. Alleen nog niet in de 21ste eeuw zou het nog komen. Zou de Heer ons één keer nog voordat hij terugkomt bezoeken. Met zijn heil. Nog één keer. Ik hoop het. Ik bid ervoor. Wat zijn de effecten? Wat zijn de gevolgen? Als die kracht openbaar komt. Nou, de omgeving gaat het natuurlijk merken. Dat is natuurlijk logisch. Want als God aan zijn eer komen. Dan zal het volk weer gezegend worden. We hebben gezongen in Psalm 85. Als gij ons uit de doden herleven doet. Revive. Als gij ons uit de dood herleven doet. Opdat uw volk zie weer in u verblijft. Dan wordt het volk van God gezegend. Dan wordt goddeloosheid vernietigd. Aan banden gelegd. Beteugeld. En dan komen zondaars tot bekering. Ik zal eens een paar dingen noemen. Zomaar een paar kenmerken. Van wat er dan gaat gebeuren. Eerste kenmerk van een opwekking die de geest bewerkt, dus die we niet gaan organiseren, die niet door ons wordt opgeklopt. Nee, het eerste kenmerk is altijd aanbidding. Aanbidding. Weet je, opwekking is dat God weer in de spotlight komt. Die drie enige God. Die komt weer in het licht te staan. In het volle licht. En dat doet mij beven. Dat doet mij eerbiedig zijn. Dat doet mij vervuld worden van ontzag. Zijn verheven majesteit. Ik word aangegrepen door zijn ontzagwekkendheid. Our God is an awesome God. Ontzagwekkend. Hoe groot en hoe vreselijk zijt ge alom. God is een heilig God. En die heiligheid die wordt dan gevoeld in de gemeente. Die wordt gevoeld in je hart. De realiteit van de tegenwoordigheid van God wordt gemerkt. Die eeuwige werkelijkheid, die heilige grond. Dat is het eerste kenmerk. Eerste kenmerk niet als nou alle banken vol zitten. En als het op de eerste etage ook vol zit. Nee, het eerste kenmerk van opwekking is niet dat kerken vol worden met mensen. Maar dat mensen vol worden met God. En dat is wat, mensen. Dat is dat. Aanbidding. Aanbidding vanuit dat besef. Dat God een holy, holy, holy God is. Dan komt er vrolijkheid met diep ontzag. Allebei. Dan komt er verheuging met beving. Allebei. Weet je waar je dat aan gaat merken? Tweede kenmerk. Dat merk je niet aan de aanbidding van God die in de spotlight komt. Maar dat merk je ook in de prediking. Dan ga je merken in de prediking. Dat dominees aangeraakt worden met een vurige kool van het altaar van God. Dan worden dominees voor kortere of langere tijd. Ze worden mannen Gods. Die prediking, dat steentje uit die slinger, dat is raak. Het zwaard van het woord wat de dominee hanteert wordt gebruikt in de kracht van de geest. En dat treft u. Dat treft u. Weet je, die predikanten, die knechten van God, die gaan spreken, die gaan stralen. Die gaan smeken. Die gaan spreken met bijzondere ernst. Met bijzondere bewogenheid. Niet meer clichématig, niet meer suf en duf, niet meer slaapverwekkend. Maar het doet wat. Er komt bewogenheid. Weet je, er zit vuur in de preek. Het lijkt wel alsof die predikanten, als dat gebeurt, hè, dat ze de atmosfeer van de eeuwigheid meenemen op de kansel. En dat wordt door u gevoeld. Weet je, je gaat merken dat die predikanten, die door God worden vervuld met de Heilige Geest, dat ze vanaf de rand van de andere wereld met u spreken. Je merkt, ze staan met de ene been in onze wereld en de andere been in die eeuwige wereld. Die wereld van eeuwige werkelijkheid. Van eeuwige verlorenheid en eeuwige rampzaligheid. En dat merkt u. Weet je, de ontzaglijke ernst van de zonde wordt met klem op uw hart gebracht. Ik denk aan een man, Jonathan Edwards. In de 18e eeuw Amerika. Was een opwekking. Was een opwekking. 12 jaar geduurd. Tjonge, jonge. Die man is gebruikt, mensen. Machtig. Machtig. En toen was de opwekking voorbij. Toen zei de kerkraad, we moeten hier niet meer. Kon hij betrekken. Maar er was een opwekking geweest. Hij heeft een keer een preek gehouden, Jonathan Edwards, een preek gehouden. Zondaars in de handen van een vertorend God. Stel je voor dat ik dat in de kerkbode zou zetten. Aanstaande zondag gaat de dominee preken over thema. Zondaars in de handen van een vertorend God. Nou zeker weet dat er een aantal van u zouden thuisblijven. Hij preekte erover. Er ging een siddering door die gemeente heen. Sterke mannen beefden. Wat is dat toch geweest? Door het overweldigende gevoel van Gods majesteit. Mensen waaiden om. Kerkmensen, ik het over. Kerkmensen die waaiden om. Als bomen die ontworteld werden. Heilige huisjes gingen radicaal omver. Je kon je niet meer staande houden. Voor deze awesome God. Deze ontzagwekkende God. Je gaat het merken aan de prediking. Weet je, je gaat het merken als er een opwekking komt aan de kinderen van God. De kinderen van God. Tot nu toe ingezonken, maar ze worden weer bezield. Kinderen van God die de Heere kennen, komen tot de volle en bewuste heerlijke zekerheid van de vergeving van hun zonde. En dat kunnen ze niet op. Daardoor komt er ook grote blijdschap. Er staat zelfs in de Bijbel dat Petrus en Johannes, dat ze inderdaad in extase kwamen. De Statenvertaling zegt dan, ze kwamen in vervoering des geestes. In zinsverrukking, op de dag des Heren. Dat is wat. He, dat je dan naar de kerk gaat en dat je dan zo blij bent met wat je hoort. Je gezicht straalt. Die volle heerlijke zekerheid. Wonderbaar, het is te groot, het is te veel voor mij. En dat wonder breng je tot worship. Dat wonder breng je tot aanbidding, tot het waardig en de eer geven aan God alleen. De kwaliteit van christenen wordt dan beter. He, dan ga je zien dat er onderscheid is. Tussen een christen en een niet-christen. Dan zie je, dat is een kind van God. Dat hoor je, dat merk je. De aroma van God druipt van hem af. Ruik je. Je ziet dat die man, die vrouw, die jongen, dat meisje een bijbelsleven heeft. En dat elke bladzijde van die bijbel hoog gehouden wordt in zijn leven. De kwaliteit van leven onder Gods kinderen wordt. Het wordt duidelijk dat er een grote verandering heeft plaatsgehad. Nou. Ik zal nog eens een kenmerk noemen van opwekking. Als ik de Bijbel goed begrepen heb en zo de kerkgeschiedenis en Gods hand in de geschiedenis een beetje mag zien. Weet je, dan zie ik ook dat zielen die jarenlang bekommerd zijn, tobbend zijn. En die zijn er ook in onze gemeente, gelukkig wel. Maar, dat nou die tobbende zielen, die schroom hebben, die het eigenlijk allemaal niet zou durven, al zou naar heel de gemeente aan de avondmaal gaan, maar u blijft daar oprecht, niet vanuit de hoogmoed, u blijft er moeite mee hebben. Zij kan wel aangaan, maar ik wil mezelf ook niet bedriegen. En mensen die in de banden zitten, die komen dan, die bekomen, die komen in de vrijheid terecht. Aan de voet van het kruis. Weet je, dan wordt er gezongen. Dan wordt er gezongen. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je met elkaar spreken. Zegenend naar elkaar spreken. Niet lasterend, niet belachelijk. Dan ga je elkaar zegenend met elkaar spreken. Wie vervuld wordt met de Heilige Geest, die gaat spreken. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingende en jubelend God in je hart. Dat is een Bijbeltekst trouwens. Er wordt gezongen. Gezongen. Als verloren zonen thuiskomen, is er muziek en dans. En rijdans, een tamboerijn. Ja. Ja, er wordt gezongen. Dat zie je ook in opwekkingstijd. Moody, Sankey, prachtige liederen. Charles Wesley, prachtige hymns. Johannes de Heer, prachtige verzen, de neger spirituals, ja, prachtig, waarin vooral in die lofzangen en geestelijke liederen, waarin vooral die stervende liefde van de zaligmaker wordt bezongen, waarin het verzoenend sterven en de overweldigende genade van de Heere wordt bejubeld. Er wordt gezongen in opwekkingstijd. Weet je wat er ook gaat gebeuren in opwekkingstijd? Dat ongelovige, onverschillige, die geen moer kan schelen. Je zit in de kerk, maar je kan er net zo goed niet zijn, want je zit alleen maar met je lichaam hier. En voor de rest zegt het je helemaal niks. Dat nou die onverschillige mensen, die worden overtuigd van de zonde. Die worden overtuigd van het aanstaande oordeel van God. Die worden overtuigd dat de toorn van God op hen rust. En dat grijp je aan en daar word je onder, daar ga je onder gebukt. Zal ik nog eens wat noemen? Heb je wel eens gehoord van David Brainerd? Zendeling onder de Indianen. Hij is ook een opwekking meegemaakt. Jarenlang gebeden. Hij zegt, toen gebeurde het. Gods tegenwoordigheid daalde neer als de wind die iedereen neervelde. Het is toch geweest als een vloedgolf. Onder dronken mannen, dronken oude mannen en kinderen van 6, 7, 8, 9 jaar. En die werden getroffen. En vervuld met een diep ontzag en vrezen voor God. En ze werden verslagen en er kwam zielsbenauwdheid. O God, mijn ziel is verloren en als u niet komt, dan zal ik voor eeuwig rampzalig zijn. De schaduw, zegt Brainerd, David Brainerd, dat zegt dit. Hij zegt, mensen gingen huilen, er kwam zielsbenauwdheid. Ze gingen roepen om genade, de kerk werd een booggym, een plaats van geween. Omdat de schaduw van de toren van God viel op kerkgangers die nog niet bekeerd waren. En mensen die dachten dat ze het waren, gingen voelen dat ze zich het hadden ingebeeld. Weet je wat er gebeurde in die tijd? Dat predikanten, die herkenden hun gemeente niet meer. Is dat mijn gemeente? Zijn dat mijn gemeenteleden? Zijn dat mijn kattegezanten en mijn oud-kattegezanten? De jeugdverenigingen waren tientallen. Waar hun zielen verbroken werden. Om de schuldbesef getroffen en verslagen, verontrust. Vrede zoeken, schuld beleiden, ook naar elkaar toe. Zoekend naar vrede met God. En ze mochten het ook vinden. En toen kwam er zo'n gejuich. Aan de ene kant kon je horen in kerken jammerklachten. O God, wees mij de zondaar genadig. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Help me, red me. En aan de andere kant kon je horen jubelzangen van bevrijding. Mensen die door de vergevende liefde van Christus werden overspoeld en daar hun mond niet meer over konden houden. Weet ook. Ook op ethisch gebied werd het anders. Weet je, ik heb boeken gelezen daarover dat echt cafés dichtgingen. Alcoholgebruik, drankgebruik. drankhandel in verval. Ik heb gelezen van een district waar er 9 cafés waren.
Mooi hoor.
9 cafés. 2 gingen er dicht omdat de eigenaars krachtdadig tot God werden bekeerd.
Je had er helemaal geen zin meer in.
Sluiten die tent. Eentje ging er dicht bij gebrek aan klanten. Die bleef allemaal weg. En de rest, nou die bleef dan wel open. Leidde een kwijnend bestaan. En er werd net zoveel drank in die 6 overgebleven cafés geschonken als voorheen in 1 avond in 1 café werd geschonken. Zo drastisch ging dat terug. Weet je, mensen kwamen naar de kerk, want mensen buitenstaanders, hè? Hier, kerk in de wijk, buitenstaanders, die gingen merken, hé, dat christendom, dat is gelukkig niet alleen maar vorm en papier en traditie en wat dingen doen. Maar christelijk geloof is kracht, is levend, is liefde. Er kwamen mensen op af. De kwantiteit nam toe. Er kwamen mensen op af. Ethisch veranderde er heel veel. Kinderen op de KBC zouden we zeggen, de zondenschool, echt bekeerd op hun 8e, 9e jaar. Mochten echt weten, de Heer Jezus woont in mijn hart. Echt. Kerkgangers die naar huis gingen. En ze spraken over Jezus. Met elkaar. Huisgezinnen die veranderden. Ik heb een andere man ervoor teruggekregen. Een andere vrouw. Er is zoveel veranderd thuis, zeiden de kinderen. Het is zoveel beter geworden dan het was.
Zal ik nog eens een kenmerk noemen? Dat is de vrijmoedigheid.
Er kwam ontzettende bewogenheid. Weet je, bewogenheid met arme mensen. Weeshuizen werden gesticht. Bewogenheid met slaven. Afschaffing van de slavernij werd voor gearbeid. He, een geestelijke opwekking, dat geeft ook een sociale vernieuwing. Dat kwam ook. He, andere kerkgenootschappen, ook die opgewekt waren, van mensen uit andere kerkgenootschappen, die gingen niet meer met elkaar, net zoals met Apptime, he, zo verschillend. Nee, de redeneringen hielden op en de leerverschillen werden begraven en men had maar 1 doel en dat is, ach, die zielen. Ze zagen niet alleen maar mensen en mannen en vrouwen en kinderen en jongens en meiden. Ze zagen zielen die op reis waren naar het eeuwige hellevuur. En dat gaf hen bewogenheid om aan de slag te gaan om het evangelie te gaan brengen. Evangelisatie, zending is in die tijd, in de tijd van de opwekking, ontzettend bevorderd. Weeshuizen, opvanghuizen, dan opgericht. Dus gemeente... Dat is nou dat bijzondere. Als de geest wordt uitgestort. Dan komen er veel mensen tot geloof en waarachtige bekering. Dan is de prediking krachtig en diep mensenhartenrakend. Dan zijn de gezonde christenen. Gezonde bijbelse christenen die zeggen Abba lieve Vader en Jezus is Heer. En die actief worden. Dan wordt de vrucht van de Heilige Geest gezien. En dan worden de gaven van de Heilige Geest ontplooid. Dat is opwekking. Mag ik dit samenvatten? Weet je wat een opwekking is? Dit. Dat is een, simpel gezegd, een buitengewone werking. Een intensivering van het gewone werk van de Geest in de gemeente. Een buitengewone, soevereine intensivering van het gewone werk in de gemeente. Geen herhaling van Pinksteren, maar een intensivering, een verdieping van Pinksteren. Ja. De geest is er wel, vanaf de Pinksterdag is de geest er tot nu toe. Maar die geest die komt dichterbij, die gaat krachtiger werken. Het is een intensivering, het is iets bijzonders, het is extra. Het is niet normaal, het is boven het normale uit. Het is soeverein ook. Wij maken het niet. Wij kunnen geen opwekking maken. God is soeverein. Hij geeft het wanneer hij wil. Het is geesteswerk en geen mensenwerk. Het is meer van hetzelfde, dat is het. Het is meer van, het is niet anders, het is meer van hetzelfde. Die schaalverdeling. Het is meer. Van een minimum wordt het tot een maximum. Het is een diepere indruk van zonde en verlorenheid. Het is een heldere besef van vergeving van zonde. Het is een nabijer komen van de invloeden van de Heilige Geest. Het is een grotere kracht van het werk, van het woord. Er gaat grotere kracht uit van het woord. Het is een krachtiger prediking. Het is omvangrijker. Niet alleen ik, niet alleen mensen, niet alleen mijn gemeente, maar het gaat zelfs van gemeente naar gemeente, van dorp. Het vuurtje breidt zich uit. Hoort u wat ik zeg? Opwekking is dus dieper, helderder, meer, krachtiger, voller, rijker, omvangrijker. Dat is het. Hoger. Ach, ik ga zomaar eindigen. Ik zou vele voorbeelden kunnen noemen in de kerkgeschiedenis. Het is al eeuwen geweest. In de 17e eeuw, Jacobus Koelman, pas geleden ook aangehaald. Sluis, dominee in Sluis. Er staat, toen dominee Koelman in Sluis stond in de 17e eeuw, 1671. Gedurende 3 maanden, dus kan het kort zijn, 3 maanden of 3 jaar, kan het heel kort zijn. Gedurende 3 maanden kwamen elke zondag er mensen tot verslagenheid over hun zonde. In sommige wijken van de stad, schrijft hij, was in elk huis iemand aan te wijzen die tot geloof was gekomen. In sommige wijken, nou, dit is ook een wijk, hè, van Rotterdam, was er in elk huis iemand aan te wijzen die tot geloof was gekomen. 3 maanden lang, 17e eeuw. 18e eeuw, Nijkerk, zat een domineetje op de kansel. Hij was vrij saai, zegt de overlevering. Hij was vrij saai, want daar staat God niet in de weg, joh. Daar staat God niet in de weg. Je moet het niet verwachten van talenten en bekwaamheden en competenties. Amos was een boer. Die kon geen eens normaal Nederlands spreken. Normaal Hebreeuws spreken. Dat gaat niet in de weg. Nou, dominee Gerardus Kuipers, 1749. 27 jaar. Beetje saai. En hij hield de preek op Psalm 72, vers 16. Op het land een hand vol koren. Gekoesterd door de zon zal op het geberg geruis doen, hoor gelijk de Libanon. De stedelingen zullen bloeien. Predikant in Nijkerk. Nou, hij preekte en toen gebeurde het. Toen viel de geest in de gemeente. Tjonge, wat is dat, hè? Het maakt mij zo verlangend, zo begeerig, zo hongerig. De geest viel in de gemeente. Mensen begonnen spontaan te huilen. De schuldbesef getroffen en verslagen. En Van der Groen die zei, ach, allemaal emotie. Er vielen mensen op de grond. Er kwamen mensen op de ruimte. We hebben psalmen, lofzangen gehoord. Alles door elkaar. God was aan het werk. Het heeft 4 jaar geduurd. Breidde zich uit tot aan de Oblastse Waard. En toen was het op. 19e eeuw. Ook, is ook gebeurd. 1859, een oogstjaar. De harvest, de oogstjaar. Mensen als Moody in Chicago, een grote wereldstad Chicago. Moody was vol van de Heilige Geest en het gebeurde. Het was een prediking en ook door de liederen die gezongen werden. Die liederen die mensen harten raakten. Zelfs Abraham Kuiper die zei, tjot, lijkt wel een klein pinksteren. Die was er wel onder de indruk. Spurgeon zegt in het jaar 1859, hè, in het jaar 1859. Ik zeg nou al die jaartallen en ik zeg al die namen om u ervan vergewissen dat het niet een praatje van mij is, maar dat het dus echt voorgekomen is. Hè? Bewijzen in de kerkgeschiedenis. Spurgeon zegt in 1859 was een oogstjaar. Hij zegt in 1 jaar tijd had ik het geluk, de genade, om het mee te maken dat meer dan 1000 mensen werden bekeerd. Nou, dan zit hij vol hoor, dan zit hij vol. 1000 mensen. De sluizen van de hemel gingen open. De zegen werd in rijke mate uitgestort. Niet druppelen, maar stromen kwamen van beneden, naar beneden. 20e eeuw is ook voorgekomen, 1905, 1906. In Nederland, Johannes de Heer, maar daarvoor al in Engeland, in Wales. Werd de geest ook uitgestort, opwekking, revival. Weet je, er is een verhaal van een verslaggever. Die vond dat wel interessant, die kwam uit Londen, die reisde naar Wales. Want hij wilde graag een artikel schrijven over die opwekking die daar gaande was. Nou, hij pakte de trein en hij ging naar Wales en hij komt aan op het station. En dan vraagt hij zomaar aan een willekeurige iemand, dan vraagt hij waar hij de opwekking kan vinden. En dan zegt die man, opwekking man, die zit in mijn hart, die zit hier. Dat is opwekking. Daar kan ik even een verslagje van maken. Weet je, ik ga met u, heb je de Bijbel nog open? Dan moet je opzoeken, 2 Kronieken 7, vers 14. Dat was de tekst waarmee mensen gaande werden gemaakt, waarmee mensen biddend werden gemaakt, begerig werden gemaakt naar een opwekking. Dat was het begin van de opwekking in Wales. 2 Kronieken 7, vers 14. Die tekst, daar werden mensen werkzaam mee. Er staat dit, 2 Kronieken 7, vers 14. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze werken wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. En dat brengt mij tenslotte op de derde gedachte. Hoe kunnen wij dat nou krijgen hier in Rotterdam? Ik heb het gehad over de kracht. Proberen wat Bijbels materiaal aan te reiken. Ik heb het gehad over de kenmerken. Vanuit de Bijbel, vanuit de kerkgeschiedenis. Maar tenslotte, derde gedachte. Zijn komst hier in Rotterdam, nu 2007, in de 21ste eeuw, want wij hebben nog geen opwekking meegemaakt. Hoe kunnen wij dat nou krijgen? Kunnen wij het maken? Nee, dat zeer zeker niet. Wij kunnen het niet maken. Ik ga u benadrukken dat het een soeverein werk van God is. Dat wil zeggen, vrijmachtig. Vrijmachtig. Daar komt geen mens aan te pas hoor. Wij kunnen dat niet maken. Wij kunnen als kont ook niet tegenhouden trouwens. We kunnen het niet organiseren. Het is niet zo van, nou, als je nou ingrediënt A, B en C neemt en je husselt dat door elkaar, dan krijg je de soep van de opwekking. Nee. Hoe ik me ook zou gedragen, hoe ik me ook inspan, maar het is Gods werk. Jezus zei, die wind des geestes die waait waarin hij wil. Soeverein, dat wil zeggen dat God het geeft wanneer hij wil, waar hij wil, aan wie hij wil en in welke mate hij het wil. Dat is soeverein. Dat bepaalt God. Dat God ons land zou bezoeken, onze stad, onze gemeente. Vul ons land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Als God komt, komt hij altijd verrassend, onaangekondigd. Dan kan het plotseling losbarsten. Een plotseling geschieden het geluid van een geweldig gedreven wind. God is soeverein. Toch kan ik wel iets zeggen over onze verantwoordelijkheid, natuurlijk. En dat is dit. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus de Heilige Geest heeft zonder mate. Hij heeft de volheid van de geest. Er staat in Openbaring 3 dat de Heere Jezus de 7 geesten van God heeft. De volheid van de geest heeft hij. is bij hem te verkrijgen. Ik moet dus bij Jezus, Jezus, Jezus zijn. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus gebiedt over de wind en het water. Ook over de wind en het water van de opwekking. Daar gebiedt hij over. Ik moet bij hem zijn. En daarom, het is zo ontzaggelijk belangrijk. Niet als een moeten, maar als van binnenuit dat die behoefte in uw hart komt. Die begeerte om te bidden. Er zijn beloften voor opwekking. De spaderegen. Er zijn beloften. Maar om te bidden, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom bidden. Zoals een aardse vader geen stenen voor brood geeft. Bidden om de geest. Al is er maar één. Al zijn er aanstaande donderdag maar 2 of 3. Waar 2 of 3 bidden om die geest. Of al zijn er 120 in de opperzaal, als 10 dagen lang. Of als Elia 7 maal op zijn knieën, plat in het stof van God. En hij bad om de regen. Hij heeft de regen van de hemel op zijn knieën naar beneden gebeden. Volhardend. Hij begon te roepen en toen begon God te werken. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Opwekking. Gebed. Er was een opwekking gaande in de streek. En werd alom gehoord. Alom gehoord. En er kwam op een gegeven moment een man naar een dominee toe. En die vroeg aan die dominee. Zegt dominee, kan u nou precies aanwijzen? Kan u mij nou precies zeggen? Geven? Duidelijk maken? Waar? En wanneer nou precies die opwekking gekomen is, begonnen is. Hoe en waar is dat nou precies begonnen, dominee? Zei die dominee, dat kan ik je wel vertellen hoor. Dat kan ik wel. Kom maar mee, jongeman. Dat kan ik je precies aanwijzen. Nou, hij liet hem in, pastorie, de jongen ging mee. Dan loop je even mee naar boven. Nou, liep naar boven. Dat was de studeerkamer van de dominee. De deur ging open, kom mee. Kom maar. Deed de deur open. Er stonden ze daar allebei, die dominee en die jonge man, die zo nieuwsgierig was, waar de opwekking begonnen was. Stonden ze allebei in die deuropening van die studeerkamer. En toen zei de dominee, daar, op dat kleedje, daar is begonnen. Daar is de opwekking begonnen. Daar ben ik gaan bidden, zei die dominee. En het eerste dat ik gebeden heb is of God mijn biddeloosheid wil vergeven. En of God mijn zelfzuchtig verlangen naar een opwekking wil vergeven. Ik verlang naar een opwekking, maar ik verlangde niet naar hemzelf. O God, vergeef me dat toch. Dat zelfzuchtige. Ik verlang naar een opwekking, maar ik heb graag dat het hier begint en niet bij de leger derzelfde aan de overkant. O, dat zelfzuchtige verlangen. Ik heb gevraagd of de Heer mijn biddeloosheid wil vergeven en mijn zelfzuchtig verlangen naar een opwekking. En toen is het hier begonnen en toen wees hij op zijn hart. En toen is het begonnen in dit huis en toen in mijn gemeente. En toen ging het over in deze streek. Zo is het begonnen. Ja. Nou, je snapt wel dat die jongen onder de indruk naar beneden ging. Hopelijk heeft hij zelf ook zo'n matje opgezocht en is hij ook gaan bidden om een opwekking. Ja, gemeente, als gebed belangrijk is, dan is het dan daar bij opwekking. Gehoorzaamheid aan het woord van God, ook dat. He, want als jij bidt om een opwekking en je houdt dus een zondig leven aan de hand, een slordig leven, een werelds leven, dan doof je, dan blus je het vuur van Gods geest. Blus de geest niet uit, dan bedroef je de geest en dan werkt hij niet verder, dan trekt hij zich juist terug. Onbeleden zonden zijn blokkades en verhinderingen, die verstoppen de kanalen. Wat zijn dan onbeleden zonden? Nou, bijvoorbeeld het zonde van het liegen. Dat je als christen, als avondmaalganger, als kerkganger, dat je liegt. Je doet het zo makkelijk, dan moet je opruimen. Bitterheid, wrok, diefstal. Twist en tweedracht, dat je in onmin leeft en blijft leven met een medekerkganger. Dat je kijkt op de televisie, op video, op dvd, naar speelfilms. Waar expliciet bedscènes zijn. En je blijft er naar kijken. Ik ben ervan overtuigd. Het blokkeert de werking van de geest in je hart en in je leven. Hoe meer van het vlees, hoe minder van de geest. Een gehoorzaam leven is zo belangrijk. En als je nauwelijks de geest ervaart, dan komt dat omdat je nog zoveel vlees in je leven toelaat. Zondig werelds leven. Verkeerde vrienden die je aan de hand houdt. Nou zijn die verkeerde vrienden niet erg, maar weet je wat erg is? Dat die verkeerde vrienden jou meenemen naar omlaag, van God af. Naar een lager pijl van leven. Dat is verkeerd. En dat ga je merken. Dan gaat de geest zich terugtrekken. Weet je, wij kunnen het vuur van de hemel niet maken. Wij kunnen het niet organiseren. Heb ik gezegd, dat komt echt soeverein van boven. Maar we kunnen wel brandstof aandragen. Brandstof. Het lontje waar langs het vuur kan branden. En hou het lontje droog. Door een gehoorzaam leven. Wij kunnen de wind van de geest niet maken. Maar je mag je zeiltjes uitzetten. Je zeiltjes, dat als die wind komt. Dat je klaar bent om weg. Om vooruit te komen. Wij kunnen het water uit de hemel niet laten komen. Dat kunnen we niet. Maar wij kunnen wel greppels graven. Kanaaltjes mogen zijn. Maak mij een kanaal van uw zegen, o Heer. Nou gemeente, ik stop. Ik stop. Laat ik hiermee eindigen. Corrie ten Boom, die werd ook eens een keer gevraagd. Een jonge man die vroeg aan Corrie ten Boom. Zou ze graag een opwekking willen? Weet je wat ze toen deed? Jongen, dan wijs, nuchter. Had een raak antwoord. Ze trok een, en zegt, ga jij eens zitten. Die jongen ging zitten. En toen trok ze een cirkel. Een cirkel zo om die man heen, die jongen heen. En toen zei, toen zei ze, moet je gaan bidden. Of de persoon die in die cirkel zit, of die een opwekking mag meemaken. Met andere woorden, een opwekking begint bij je zelf. O Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij. Bij mij. Niet zo lang geleden stond er een cartoon in de EO-visie. Een mannetje, wel komisch die cartoons. Humor die cartoons. Er stonden er eigenlijk ook wel tragisch. Stond er een cartoon in de visie. Van een mannetje zo. En een wolkje erboven. Er stond, ik ben niet tegen verandering hoor. Als het maar niet bij mij is. Nou, dat is het nou, hè. Dat is het. Wil je zo graag een opwekking in je kerk? Dan trek ik een cirkel vanavond hier voor de preekstoel. En dan vraag ik aan jou. Ga jij erin staan? Jij wil zo graag dat de kerk verandert, hè. Ja, een ander. Maar als het maar niet bij mij is. Ga jij erin staan? Gods vinger wijst naar jou. Eindig met een vers. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, tot op ons uw vuur. Zend uw rivier. Laat uw heil heel deze aard vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint. Amen. We gaan zingen. Psalm 102, vers 7 en vers 8.
We eindigen met een dankgebed. O Heer, zo komen we tot u aan het einde van deze dag en deze dienst. Een diepe verootmoediging voor u. Heer, we zijn het zo kwijtgeraakt. Het vuur is geworden tot een vonk. De Godstroom der genade tot een stroompje. De wolkbreuk tot een spatje. Heren, wij kunnen het niet. We belijden u ons laaggeestelijke pijl van christenleven. We belijden u, Heren, onze nalatigheid, onze schuld, onze oppervlakkigheid. Heren, we verootmoedigen ons dat we zo met weinig genoegen nemen. Dat we zo ver van u afleven. Dat we zo weinig besef hebben van die eeuwige realiteit. Heren, dat we zo weinig echt u aanbidden. Omdat we zo weinig besef hebben van wat zonde is en verlorenheid. Wij bidden u, Heren, ontdek ons. Ontbloot en ontgrond ons. Opdat er ook in deze gemeente mag worden gehoord. De klacht. O mijn zonde, mijn zonde. En dat die klacht mag brengen bij het kruis. En dat we daar ook mogen leren jubelen. Ik mag het weten, dat zondepak is weggerold. Ik mag het weten, zeker weten. Volle verzekering. Ook als het er echt op aankomt. Jezus is mijn. Want ik lees dat niet alleen in de Bijbel. Maar ik weet dat in mijn hart. Heren, wij willen u danken voor deze dag. Vergeef het zondige genadig. En we bidden u, o Heilige Geest. Kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving. En begin bij mij. De predikanten. De kerkenraad. De avondmaalgangers. De belijdeniskattengezanten. Zegen uw volk en maak ons als een bruid bereid. Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. Uit genade. Amen.